Wel, broeders en zusters, vanmorgen dan onze derde studie met als thema een nieuwe koning die Jozef niet gekend had. En we willen ter inleiding lezen Exodus 1 en dan willen we lezen vanaf vers 8 tot en met vers 22, dus tot het einde van dit hoofdstuk. Exodus, hoofdstuk 1 en dan vanaf vers 8 tot het einde van dit hoofdstuk. En daar lezen wij aldus. Toen kwam er een nieuwe koning over Egypte die Jozef niet gekend had. Deze nu zeide tot zijn volk, zie, het volk der Israëlieten is groter en talrijker dan wij. Wel, nu laten wij met beleid tegen hen optreden, opdat zij zich niet vermenigvuldigen en zich, als wij in oorlog komen, bij onze tegenstanders aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. Daarom stelde men opzichters van herediensten over hen aan, om hen door hun opgelegde dwangarbeid te onderdrukken. Zij moesten voor Farao voorraadsteden bouwen, Pithom en Raamses. Maar hoe meer men hen onderdrukte, des te meer vermenigvuldigden zij zich en breidden zij zich uit, zodat men bevreesd werd voor de Israëlieten. Toen lieten de Egyptenaren de Israëlieten onder mishandeling werken. Ja, zij maakten hun het leven bitter door harde slavenarbeid met leem en tichelstenen en door allerlei arbeid op het veld, alle werk waartoe zij hen onder mishandeling als slaven gebruikten. Ook beval de koning van Egypte de vroedvrouwen der Hebreeuwse vrouwen, van wie de een Sifra en de ander Pua heette. Wanneer gij de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, dan moet gij goed toezien bij de verlossing. Indien het een zoon is, dan moet gij hem doden, maar indien het een dochter is, mag zij blijven leven. De vroedvrouwen echter vreesden God en deden niet wat de koning van Egypte haar gezegd had, maar lieten de jongens in leven. Toen ontbood de koning van Egypte de vroedvrouwen en zeide tot haar, waarom hebt gij dit gedaan en de jongens laten leven? En de vroedvrouwen zeiden tot Farao, de Hebreeuwse vrouwen zijn niet als de Egyptische, zij zijn sterk. Voordat een vroedvrouw bij haar komt, hebben zij al gebaard. En God deed de vroedvrouwen wel. Het volk vermenigvuldigde zich en werd zeer talrijk. En daar de vroedvrouwen God vreesden, gaf hij haar ieder een gezin. Toen gebood Farao aan zijn gehele volk, werpt alle jongens die geboren worden in de Nijl, maar alle meisjes moogt gij laten leven. Tot zover, broeders en zusters. Ja, we hebben het gisteren eigenlijk al gezien, hè? Die omslag die in deze geschiedenis plaatsvindt op het moment dat we lezen dat er een nieuwe koning in Egypte is die Jozef niet gekend had. Als je dat zo eventjes op je laat inwerken, dan is dat eigenlijk ook heel actueel, hè? Ook in de wereld waarin wij leven, in het land waarin wij leven. Als je ziet dat er ook een regering is die, ja, je zou kunnen zeggen overdrachtelijk, hè, ook Jozef niet gekend heeft. Als we kijken naar ook de ontwikkelingen in ons eigen land, waarin wij zien dat, ja, de normen en de waarden, zoals Gods woord, ons die toch aanreikt. En ja, toch ook vroeger, hè, ook tot op zekere hoogte toch ook wel, een plaats hadden in onze samenleving als redelijk, hè, vanzelfsprekende waarden en normen, dan moeten we constateren dat ook wij eigenlijk leven, hè, in een tijd van, ja, zeg maar een farao, een regering die Jozef niet gekend heeft, die feitelijk ook zich van God nog gebod iets aantrekt. Als we kijken naar, ja, ook de waarden en normen als het gaat om het huwelijk. Tegenwoordig is het huwelijk al niet meer een verbintenis tussen man en vrouw, maar kan ook een verbintenis zijn tussen twee mannen en twee vrouwen. die dan vervolgens ook nog wel het recht kunnen claimen om ook kinderen te hebben of kinderen te adopteren, enzovoort, enzovoort. We zien een hele verschuiving in normen en waarden. En ik moet u zeggen dat ook in ons gezin en onze familie zijn ook, ook een aantal ook die zich ook begeven in het onderwijs. En zij worden daar ook mee geconfronteerd. Hè? Dat je op een gegeven moment kinderen in de klas hebt met twee vaders of twee moeders. Hè? En hoe dan ook in die gesprekken, hè, zo in de klas die ze dan hebben, hè, ook deze dingen dan ook ter sprake komen. Hoe moet je daarop reageren? En ook hè, vanuit overwegheidswegen dat je dus ook dat als normaal, hè, als een normale samenlevingsvorm ook aan de kinderen moet presenteren. We zien een ontwikkeling die op heel veel fronten eigenlijk ons ook als christenen eigenlijk naar de marge van de samenleving wegdrukt. Hè, en het steeds wat dat betreft ook moeilijker wordt om ook als christen ook vast te houden aan deze Bijbelse beginselen, aan deze Bijbelse principes. Nou, daar zijn natuurlijk heel veel voorbeelden nog aan toe te voegen. Hè. Denk ook aan degenen die ook werkzaam zijn. Ook een schoondochter die werkzaam is in de gezondheidszorg. En zij worden ook geconfronteerd met allerlei vormen van euthanasie en abortus. Alles hè, wat zich daar zich ook op de, in de medische wereld zich afspeelt. En ook eigenlijk steeds weer opnieuw hè, de Bijbelse normen en waarden met de voeten worden getreden. En dus eigenlijk deze dingen die we hier zo lezen zijn ook zo herkenbaar in de tijd hè, waarin wij leven. Maar goed, hier natuurlijk ook bijzonder, niet alleen dat het hier gaat om een koning die Jozef niet meer gekend heeft, maar vervolgens ook blijkt duidelijk dat de tweede stap is ook verdrukking. En elke keer danken we de Heere, ook in onze samenkomsten, dat we hier nog in een vrij land leven. Maar ik had ook zo net nog een heel gesprek met Ad, wat is de volgende stap? Je merkt eigenlijk dat ook de druk steeds meer ook op de christenheid aan het toenemen is. Ook in ons eigen land, ook in onze eigen samenleving. En het is belangrijk dat we dat ook onderkennen. En tegelijkertijd dat we natuurlijk ook weten dat de schrift ons ook leert. Dus Paulus dat ook zegt, dat ieder die godsvruchtig wil leven ook vervolgd zal worden. Het is eigenlijk ook inherent aan het christen zijn. Dat we weten dat we leven in een wereld die natuurlijk steeds godsvijandiger wordt. En dat is eigenlijk ook wel de lijn die de schrift ons ook leert. Hè. We zijn op weg naar toch een fase in deze wereld die uiteindelijk terecht zal komen in de komst van de mens der wetteloosheid. En de ontwikkelingen om ons heen die wijzen ook heel duidelijk in die richting. Wel, hier dan een koning hè, die Jozef niet gekend heeft, vers 8 en dan vers 9. Deze nu zeide tot zijn volk, zie het volk der Israëlieten is groter en talrijker dan wij. Wel, nu laten wij met beleid tegen hen optrekken, opdat zij zich niet vermenigvuldigen en zich als wij in oorlog komen bij onze tegenstanders aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. Dat was, om zo te zeggen, een beetje de angst van de farao en eigenlijk ook een beetje het scenario wat hij zich zo voor ogen stelde. En bedenk wel dat ook in die tijd het een zeer onrustige politiek, zeer onrustige tijd was. Egypte werd ook voortdurend bedreigd door andere volkeren. Dus ook in die tijd was er, vergelijkbaar met de tijd waarin wij lezen, een voortdurende spanningsvelden tussen de verschillende volkeren. En daar was natuurlijk ook deze farao op beducht. En hij dacht van, stel je nou voor, als het inderdaad tot een treffen komt met een ander volk en de Israëlieten dan overlopen naar dat andere volk, tegen ons gaan strijden en dan vervolgens het land zullen verlaten. Dat was het scenario zoals de farao dat enigszins in gedachten had. Maar gelukkig dat de Heere niet afhankelijk is van politieke toevalligheden of omstandigheden of ontwikkelingen. Maar ik zeg het maar steeds weer opnieuw. History is his story. Het is zijn geschiedenis. En dat is ook wat we hier ook zien. De Heere bepaalt hier de geschiedenis. De Heere wenst ook niet zijn volk op die manier Egypte te verlaten door zich te verbinden met een ander volk en zo tegen de Egyptenaren te strijden. We hebben gisteren gezien, het gaat de Heere erom dat hij tot zijn doel komt. Het gaat om zijn eer. Hij is de verlosser van Israël. Hij is de schepper van Jacob, zo lezen we prachtig hè, in Jesaja 43. Hij is de schepper van Jacob en hij is de formeerder van Israël. Jesaja 43 moet u er maar eens op nalezen. En hij is tegelijkertijd de heilige Israël en hij is ook de verlosser van Israël. Hè. De verlossing van dat volk, dat is niet door kracht, noch door geweld. Maar het is de Heere zelf hè, die dat tot stand brengt, overeenkomstig de belofte, zoals we dat gisteren ook hebben gezien, die hij al aan Abraham gegeven heeft. In Genesis 15 hebben we dat met elkaar gisteren gezien. En in overeenstemming ook met de belofte die we ook nog gelezen hebben gisteren in Genesis 50 van Jozef, die ervan overtuigd was, eigenlijk ook profetische woorden uitsprak. De overtuiging leefde dat de Heere naar het volk zou omzien en dat volk dan ook zou verlossen. Hij is de verlosser. Dat neemt echter niet weg dat ze dan vervolgens, dat is misschien ook nog wel een element wat we feitelijk hier ook in deze geschiedenis zo ook terugvinden, dat de Joden vaak met een zekere achterdocht worden tegemoet getreden. De verwachting van misschien wel dat zij overlopen naar de vijand enzovoort enzovoort. En wat zijn er, ook dat denk ik is een stukje actualiteit, wat zijn er veel in de loop van Israëls geschiedenis, veel complottheorieën geweest. De gedachte dat dat volk uiteindelijk zelfs wel de wereldheerschappij zou toe-eigenen. Denk aan de protocollen van Sion, misschien wel eens van gehoord, wat vooral ook in de Arabische landen heel sterk aanwezig is. Waarin eigenlijk wordt uitgegaan van een soort complottheorie, waarin dan de Joden uiteindelijk zullen grijpen naar de wereldheerschappij. En feitelijk die achterdocht, die paranoia, die vind je feitelijk ook hier bij deze machthebber ook terug, deze farao. En dan zegt hij in vers 10, wel nu laten wij met beleid tegen hen optreden. Het is prachtig als je dit soort geschiedenissen ook eens legt naast andere schriftplaatsen waar ook bijvoorbeeld dit soort geschiedenissen worden verhaald. In de psalmen komen we dat onder andere tegen, maar bijvoorbeeld ook bij Stefanus. U weet wel, Stefanus, vlak voordat hij gestenigd wordt, dan houdt hij daar een prachtige reden voor het volk. En dan gaat hij eigenlijk de hele geschiedenis van Israël nog eens een keertje door. En laat hij zien hoe dat volk zich voortdurend verhard heeft. Maar hij komt dan ook in die geschiedenis van Exodus, die uittocht uit Egypte, die verlossing die de Heere daar geeft. Ook die komt in deze reden van Stefanus ter sprake. En dan zegt Stefanus in Handelingen 7 vers 19, deze, en dan gaat het dus om de farao die Jozef niet gekend heeft, deze nam list te baat tegenover ons geslacht. Het was dus ja, enerzijds een met beleid optreden. Hè, maar het was niet zomaar een willekeurig beleid. Het was een beleid wat gekenmerkt wordt, zegt Stefanus. Hè, en daar, het is eigenlijk een commentaar, hè, geïnspireerd door de Heilige Geest, zoals de hele schrift, hè, woordelijk is ingegeven door de Heilige Geest. Hij nam list te baat. Hè. List te baat tegen ons volk. En hoe doet hij dat dan? Wel, dat lezen we in vers 11. Daarom stelde men opzichters van herediensten over hen aan, om hen door de hen opgelegde dwangarbeid te onderdrukken. Wel, broeders en zusters, dat begrip onderdrukken, en dat die onderdrukking dan ook tot stand te brengen door opgelegde dwangarbeid, zoals we dat hier lezen, dat heeft de betekenis van het breken van de geest van het volk. Dat is eigenlijk de list, hè, die farao ten baat neemt, om de geest van het volk te breken. Dat komt ons overigens helemaal niet zo onbekend voor, als we ook bedenken, hè, aan hoe Nazi-Duitsland er niet alleen op uit is geweest. Ja, moet je horen wat ik zeg, niet alleen op uit is geweest. Het is eigenlijk verschrikkelijk. Met die 6 miljoen Joden die op een gruwelijke wijze zijn omgebracht. Maar Nazi-Duitsland heeft vooral, Hitler heeft vooral ook geprobeerd om de geest van dat volk te breken. Door allerlei gruweldaden en dat volk te vernederen. En dat is feitelijk ook wat hier dat woord vernederen ook die betekenis ook heeft. Het breken van de geest van dat volk. We komen trouwens datzelfde woord vernederen ook tegen in Genesis 16. U weet wel, hè, die geschiedenis dat Hagar, hè, als zij ontdekt dat zij zwanger is, hè, dan lezen we dat haar meesteres Sarai verachtelijk was in haar ogen. En dan vervolgens dan lezen wij dat Sarai dat ontdekt, hè, dat zij als verachtelijk wordt beschouwd in de ogen van Hagar. En dat zij dan vervolgens, lezen wij dan in Genesis 16 vers 6, dat Abraham tot Sarai zegt, zie, uw slavin is in uw macht, doe met haar wat goed is in uw ogen. En dan staat er, en toen vernederde Sarai haar en zij vluchtte van haar weg. Nou, dat woordje vernederen is eigenlijk hetzelfde woord wat we dus ook hier in Exodus 1 vers 11 tegenkomen. Het is eigenlijk een breken van die ander. En ja, we lezen dus ook dat die vernedering van Hagar, hè, door Sarai zo ver ging dat Hagar dan ook van haar weg vluchtte. Overigens, ja, je komt altijd, dat is nou een keer zo met Bijbelstudie, altijd van het een in het ander. Hè. Maar eigenlijk is dat ook het kenmerkende conflict van vandaag, hè. Isaac en Ismaël, die twee volkeren die tegenover elkaar staan. En het is eigenlijk heel opmerkelijk dat de inzet van die strijd vaak is dat de een probeert om de ander te vernederen, om zijn ander, ja, zijn geest te breken. Wel nu, dat is dus hier wat er in feite aan de hand is. De farao die met list te werk gaat en probeert dus om dat volk, ja, de geest te verbreken, door dat volk te vernederen. Niet alleen door hen te laten werken, want ja, maar door dwangarbeid te verrichten. En dat, ja, dat maakt in feite ook, dat breekt de geest van dat volk, hoewel dat niet heeft plaatsgevonden, maar dat was dus de inzet van de farao. Belangrijk om dus dat te zien. List. En dat begrip list komen we ook op andere manieren ook tegen. En met betrekking tot alles wat de farao onderneemt. En ook de compromissen die hij sluit. Het is u misschien, u bent natuurlijk wel bekend ook met de geschiedenissen. Met de geschiedenissen, als dan op een gegeven moment die plagen over over Farao, hè, en dat land van Egypte komt, dan zien we daar die tegenwerking van de Heere. Hè, de Heere die eigenlijk Farao probeert te verbreken, tot verbreking probeert te brengen. Hè. En in eerste instantie zien wij, dat is ook interessant, dat bij de eerste, ik geloof, 5 plagen, we steeds lezen dat Farao zijn hart verhardde. De Heere, denk ik, mag je nog zeggen, is nog genade geweest, hè, met Farao, met het volk van Egypte. Maar zij hebben zich niet willen vernederen onder de machtige hand des Heeren. En dan, maar daar komen we later nog over te spreken, dan gaan we zien dat er een rode lijn, hè, ik moet nou even denken aan de woorden van Obama, hè, een rode lijn was er, hè, getrokken. Nou, de Heere heeft op een gegeven moment eigenlijk ook, hè, met zijn handelen met Farao ook een rode lijn getrokken. Op een gegeven moment, toen Farao zo vaak zijn hart had verhard tegen de Heere, ja, toen was er een grens gepasseerd en toen verhardde God het hart van Farao en toen kon hij niet meer terug. Ook dat is soms een wijze van Gods handelen. En daar komen we overigens zo ook nog wel even over te spreken. Farao die te midden van die oordelen, die plagen die over Egypte komt, ook list te baat neemt door steeds een compromis te sluiten. Ik weet niet of u dat wel eens is opgevallen, maar bijvoorbeeld bij de 4e plaag, de steekvliegen, dan komt hij met een compromis dat het volk dan wel de Heere mag dienen. U kunt dat lezen in Exodus 8 vers 25, maar dan niet dienen in de woestijn, zoals de Heere dat tot Mozes had gezegd, en vervolgens Mozes dat via Aaron aan Farao had laten weten. 3 dagreizen in de woestijn. Nee, zei hij, dat was dan het compromis. Hij kwam ze tegemoet, om zo te zeggen, door God te dienen in het land. Dat was een compromis. Doe het dan in het land. Waarom? Waarom zo ver? Waarom niet in het land? En dan vervolgens lees je in Exodus 8 vers 28... dat hij dan zegt, nou oké, okay, dan wel in de woestijn, maar niet te ver weg. Met andere woorden, hij wilde dan wel de woorden van Mozes wel tegemoetkomen, maar dan moest dat volk nog wel onder de invloedssfeer blijven van Egypte. Ofwel in het land, of dan wel uiteindelijk oké, okay, dan in de woestijn. Maar dan niet te ver weg, zodat het onder Egyptisch invloedssfeer kon blijven. Dan in hoofdstuk 10 bijvoorbeeld, met betrekking tot de 8e plaag, de sprinkhanenplaag, dan lezen we dat de mannen wel mogen gaan, maar niet de kinderen. Ook weer zo'n compromis. Eigenlijk voortdurend een list. Een compromis sluiten. En dan, ja, het meest opmerkelijke compromis is na de 9e plaag, bij de duisternis die God dan brengt over het land van Egypte, dat hij dan zegt, oké, okay, laat het volk dan gaan, maar met achterlating van hun vee. Ja. Met andere woorden, dat vee was trouwens in Egypte al zo goed als uitgeroeid, hè? We weten door die hagelstenen enzovoort enzovoort, hè? Dus er was eigenlijk al weinig vee. Dat is natuurlijk één ding waar misschien de farao in zijn gedachten heeft gehad. Maar het tweede was, en dat is denk ik ook zo kenmerkend ook voor ook de tegenstander van God. Om God te dienen zonder een offer. Zonder bloed, zonder bloedstorting. En dat is denk ik ook de kern van het evangelie van vandaag. Wat horen we veel evangelie, broeders en zusters? Wat eigenlijk ook een compromis is aan de mens. Laten we goed zijn voor elkaar. Laten we lief zijn voor elkaar. Laten we met elkaar bouwen aan een betere wereld. Maar dat evangelie van bloedstorting. Dat evangelie van een gekruisigde Christus. Ja, dat is de mens een dwaasheid. En is ook voor de Jood een ergernis. En eigenlijk zien we dat ook hier eigenlijk al in kiemvorm alweer terug. Nou ja, in kiemvorm bevinden we het natuurlijk eigenlijk ook al terug in het boek Genesis, waar we dan lezen dat de twee zonen van Adam en Eva, de ene, Kain, ook een bloedeloos offer wilde brengen. Abel, die een dier offerde, en Kain, die de vruchten van het land offerde. Belangrijk om die lijnen steeds weer te zien en feitelijk ook te zien de list die daarachter schuil gaat. Zeg maar rustig, de satanische list die daarachter schuil gaat om God te dienen, maar niet op de wijze zoals God dat vereist. En in het bijzonder dan eigenlijk het laatste, door dan ook God te willen dienen. Zonder de slachtoffers die daar, de dierlijke slachtoffers die daarvoor noodzakelijk waren. Toch is er ook nog een andere kant. En we hebben die net al eventjes genoemd. De Heere die het hart van Farao verhardt. En laten we nu toch eens even gaan kijken naar Psalm 105. Want het is wel belangrijk steeds dat we schrift met schrift vergelijken. Psalm 105. Een prachtige psalm, we gaan hem ook zeker aan tafel bij gelegenheid lezen. Waar ook de geschiedenis van Israël wordt verhaald. Maar dan lezen wij in Psalm 105, vers 23 tot en met 25, eigenlijk iets heel opmerkelijks. Daar lezen wij: toen Israël naar Egypte gekomen was en Jacob als vreemdeling vertoefde in het land van Gam. Heel opmerkelijk, Egypte wordt het land van Gam genoemd. Meer over te zeggen, maar we zullen het even hierbij laten. Maakte hij zijn volk zeer vruchtbaar en machtiger dan zijn tegenstanders. We hebben dat gisteren al gezien. Het wonder dat volk zich vermenigvuldigde tegen de druk in. Tegen alle pogingen van Farao om dat volk, dat de geest van dat volk te verbreken. Tegen de druk in was het toch de Heere die ervoor zorgde dat het volk zeer vruchtbaar werd en machtiger werd dan zijn tegenstanders. En dan lezen wij iets heel opmerkelijks in vers 25. Hij veranderde hun harten, zodat zij zijn volk haten en listig handelden tegen zijn knechten. Dat zou je eigenlijk niet verwachten. Maar het bijzondere is, broeders en zusters, dat wij hier dus, en dat is eigenlijk kenmerkend voor heel Gods handelen en voor, ook voor de geschiedenissen zoals die in dat woord van God zijn opgetekend. Overigens niet alleen de geschiedenissen, maar natuurlijk ook met betrekking tot de profetieën. We zien dat de Bijbel ons informeert over enerzijds de menselijke kant van de zaak. Farao die zijn hart verhardt. Farao die list en baat neemt, enzovoort, enzovoort. En tegelijkertijd zien wij ook de goddelijke kant van de zaak. Want het was tegelijkertijd ook zo dat de Heere hun harten verharden. Zodat zij zijn volk haten en listig handelden tegen zijn knechten. Als je deze teksten zo tegen elkaar uitspeelt, dan zou je zeggen, Farao treft ook geen blaam, want het was tenslotte toch de Heere die dat deed. En zo zijn er heel wat groepen, ook christenen in Nederland, die zeggen, wij zijn maar een stok en een blok. Nee, we moeten wel voorzichtig zijn dat we deze dingen niet tegen elkaar uit gaan spelen. Maar vervolgens, wel zien dat eigenlijk beide waar zijn. En ik denk, broeders en zusters, dat we hier te maken hebben met enerzijds, een volk dat van Israël dat 400 jaar, hebben we gelezen in Genesis 15, is verdrukt geweest. We zeiden net al bij de vijfde plaag, dat je dan vervolgens gaat lezen dat de Heere dus dat hart van Farao gaat verharden. Maar tegelijkertijd gaat daar natuurlijk ook nog iets anders achter schuil, namelijk het feit dat volk voortdurend eigenlijk onder verdrukking heeft geleefd en de Heere op een wonderlijke weg wijzen op een gegeven moment nu dan ook dat proces voortgang laat vinden in die harten van Farao en dat volk van Egypte. Dat vervolgens dat proces wat zij zelf in gang hebben gezet, dan ook door de Heere verder, als het ware, wordt tot een bepaalde climax wordt geleid. Met als gevolg eigenlijk twee belangrijke dingen. In de eerste plaats dat Israël in een situatie komt waarin het zich ervan bewust raakt dat zij zichzelf niet meer kunnen verlossen. Dus niet door hun eigen kracht, niet door hun eigen geweld, niet door hun eigen legers of noem maar op, wat hun terzijde staat om zichzelf te verlossen. En dus in die verlossing volkomen afhankelijk zijn van de Heere, want het mag duidelijk zijn, broeders en zusters, dat toen Israël aan de overkant van de Schelfzee stond, dat ze toch niet konden zeggen, nou ja, dat hebben we toch maar eventjes voor elkaar gekregen. Het was helemaal niks. Het was de Heere die alle details, in alle details bleek dat volk die verlossing geschonken te hebben. Dat wonderlijke wijze waarop die Schelfzee splijten. Die wonderlijke wijze van die wolkolom die hun achterhoede heeft beveiligd. Beschermd. Op alle manieren. Het moment waarop die Schelfzee weer terugging. En dat hele leger van Egypte ten onder ging. Al die elementen. Er kan eigenlijk maar één antwoord zijn. Ja, dat is de Heere geweest. De Heere heeft de verlossing geschonken. En inderdaad zien wij dus ook in de geschiedenis dat de Heere, laten we zeggen, uiteindelijk dan ook tot een bepaalde climax de dingen zo laat samenkomen, dat dus enerzijds de Heere ook de enige is die dan ook die verlossing tot stand brengt. En de mens daar ook niets van zichzelf kan zeggen, nou ja, ik heb daar toch ook wel een zekere bijdrage in gehad, helemaal niet. Ik zal voor u strijden, Exodus 14 vers 14 is een van mijn lijfteksten, en gij zult stilstaan. Dat is wat Israël dan ook heeft moeten beleiden en moeten zien dat inderdaad het de Heere was die, terwijl het volk eigenlijk niets, tot niets meer toe in staat was, dat volk heeft verlost. En de andere kant, en ook dat hebben we natuurlijk gelezen in Genesis 15, ik verwijs daar maar steeds naar omdat ik het zo'n prachtige profetie vind, die Abraham al honderden jaren van tevoren van de Heere had ontvangen, dat de Heere dan zegt tot Abraham, het volk dat zij zullen dienen, zal ik richten. En je ziet dus in feite dat de Heere dus met de verlossing van dat volk uit Egypte, waarin hij zichzelf dus als de verlosser aan zijn volk openbaart, openbaart hij zich tegelijkertijd als de rechter die in het gericht treedt met Egypte, met Farao en de legers van Farao. En die beide laat hij dus tot een climax komen. En broeders en zusters, dat is natuurlijk niet alleen maar geschiedkundig een feit. Maar zo zal het ook in de toekomst gaan. Laten we maar heel even kijken naar Zacharia 12. Een bekend gedeelte, denk ik, voor ons allemaal wel. Zacharia 12. Zacharia 12, 13 en 14, belangrijke hoofdstukken. Met betrekking tot de Gods toekomstige handelen met zijn volk Israël. En die bekende woorden. Vers 2 van Zacharia 12. Zie, zegt de Heere, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. En dan vers 3, te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle natiën heffen. Nou, dat staat er niet. Je moet soms ook wel eens opletten wat er niet staat en wat er wel staat. Hè? Nee, er staat die alle natiën moeten heffen. Ziet u? En alle die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. U ziet dus dat straks bij, ja, dat als de wereldgeschiedenis eigenlijk tot een climax komt. Ja, je zou kunnen zeggen tot enerzijds een dieptepunt komt. Waarin ook ja, de Bijbel ons leert dat er een verdrukking zal komen over Israël zoals hij niet eerder geweest is en ook gelukkig niet daarna ooit meer zal plaatsvinden, Matteüs 24. Dat is eigenlijk enerzijds de droevenis van die tekst en aan de andere kant ook weer ja, de troost in die tekst, dat er inderdaad een benauwdheid nog over Israël zal komen, een verdrukking zal over Israël zal komen, zoals die niet is geweest. De meeste ernstige verdrukking, het dieptepunt van het volk, maar ook daarna ook niet meer zal plaatsvinden. Ook zo'n verdrukking er ook niet meer zal zijn. Waarom? Omdat dan ook dat het moment is, in die verdrukking, waarin de Heere zal interveneren. En dan zal hij dus inderdaad zelf die volkeren doen optrekken naar Jeruzalem. En zij zullen dus ook ja, die lastige steen moeten heffen. Bedenk dat het antisemitisme, zoals dat altijd onder de volkeren heeft geleefd. En met allerlei bedrog en met allerlei complottheorieën en leugens, ook vandaag aan de dag. Ad en ik, ja, we hadden een mooi gesprek vanmorgen. Maar inderdaad ook die leugens, die ook zo via de berichtgeving, ook in ons eigen land met betrekking tot dat Israëlisch-Palestijnse conflict, wordt weergegeven. Het is altijd een pro-Palestijnse kant. Van daaruit, laten we zeggen, door die bril worden de dingen vaak dan ook geïnterpreteerd en beoordeeld. En uiteindelijk, broeders en zusters, zal daar dus ook voor de volkeren een moment gaan komen dat de Heere, om het nou maar zo te zeggen, hun dan ook overgeeft aan dat proces en dan vervolgens ook er een moment is dat ze ook niet meer terug kunnen. En nu is het genoeg, nu is een grens gepasseerd en nu ga je dan ook maar naar Jeruzalem en nu zul je dus ook die steen moeten heffen. Jeruzalem, waar in feite ook het conflict voortdurend om gaat. Jeruzalem, de stad van de grote koning, weten we, Psalm 48, maar Jeruzalem, wat natuurlijk ook binnen de islam, de stad is die voortdurend wordt geclaimd, het is de derde heilige stad binnen de islam. En we weten dat daar eigenlijk alle ambities zijn om dus ook die stad dan ook te bevrijden van de Zionisten. Zo wordt dat dan vaak binnen de Arabische berichtgeving verwoord. En inderdaad, zo zal het dan ook zijn. Dan zal er een moment komen dat de Heere de harten gaat verharden. En ik citeer maar weer vers 25, dat zij het volk dan ook zullen haten en listig zullen handelen tegen zijn knechten. En dan citeer ik weer Psalm 105, vers 25. Ik hoop dat u me nog een beetje kan volgen. Maar dan lezen wij in vers 26 van Psalm 105... Nadat we dus die merkwaardige woorden hebben gelezen, hij veranderde hun harten zodat zij zijn volk haten en listig handelden tegen zijn knechten. En hij zond Mozes zijn knecht en Aaron die hij zich verkoren had. En we weten dat vervolgens via Mozes en Aaron de Heere inderdaad die verlossing aan zijn volk Israël gegeven heeft. Maar vervolgens via hen dus ook ja, die plagen over dat volk, over Egypte heeft laten komen. En zoals we dus ook straks ook zullen zien, als we net ook hebben gezien vanuit Zacharia 12. Dan zal dus ook in de toekomst de Heer in het gericht treden met die volken. Want als zij die steen zullen heffen, dat zal ook het moment zijn waar ze zich deerlijk zullen verwonden. En dat zien we dus hier. En dan hebben we het weer over de typologie, de beelden die eigenlijk in deze geschiedenissen liggen opgesloten. Zo gebeurde dat hier, Farao en zijn legers die zich uiteindelijk deerlijk hebben verwond aan datgene waarvan zij dachten uit de weg te kunnen ruimen, die steen. En in dit geval dan het volk. Zij hebben zich daar deerlijk aan verwond. Sterker nog, Zij hebben zich daar dodelijk aan verwond, aan die steen. Ja. En bedenk wel, terzijde als we het toch over typologie hebben en we hebben het over de steen, dan hebben we het natuurlijk in feite over Christus. Want broeders en zusters, laat dat steeds duidelijk zijn. We kunnen natuurlijk dat volk niet zien buiten de persoon van Christus. Hij is in feite degene ja, die ook de toekomst is voor dat volk. Hij is niet alleen de schepper, de formeerder. Hij is de onderhouder. En hij is ook de verlosser. En hij is ook de toekomstige koning van dat volk. De steen, weet je wel. Prachtig als je dat ziet. Ja, ik moet altijd op mijn tijd letten. Daniel 2, weet je wel. Dat grote wereldrijk, hè, of die wereldrijken die daar afgebeeld worden door dat statenbeeld. En ineens komt daar een steen los. En die vergruizelt al dat hele wereldbeeld. Weet je wel, dat hele, moet ik zeggen, dat statenbeeld. Hè, met dat gouden hoofd enzovoort enzovoort. Je weet die opeenvolgende rijken. Prachtig te zien hoe dus uiteindelijk het gaat om de stenen. De steen is in feite niemand anders dan Christus. We kunnen dat ook lezen in Daniel 2. Hè. Dat zal ook het moment zijn waarop dan ook een koninkrijk opgericht zal worden. Hè, dat in eeuwigheid niet meer ten onder zal gaan. De voorgaande koninkrijken lees je steeds. Hè. Eén gaat over in het ander. Maar dat zal een eeuwig koninkrijk zijn. Het koninkrijk van de Messias. De Heer Jezus Christus. En eigenlijk is het zo dat zij die steen, hè, ja, zich aan die steen verwonden. Want hij is uiteindelijk degene die ofwel tot zijn doel komt door ja, dat mensen zich vrijwillig hè, zich aan hem onderwerpen. Door het geloof hè, zich met hem verbinden. Door zijn genade of door zijn oordeel. Dat zijn eigenlijk de twee keuzes. En als je ja, de genade ja, verwerpt. Als je het offer van Christus verwerpt, als je het bloed van het lam verwerpt, ja, dan kom je oog in oog te staan met de toren van het lam, waar de Bijbel ook over spreekt, de toren van het lam, broeders en zusters. En dat zijn eigenlijk de twee ja, wegen waarin uiteindelijk toch God zich altijd verheerlijkt. Ofwel, hij verheerlijkt zich door zijn genade, ofwel, hij verheerlijkt zich door zijn oordeel. En zo verheerlijkt dus uiteindelijk de Heere zich ook hier in Farao, die ook als een vat, hè, Paulus die het ook verder ook uitwerkt in de Romeinenbrief, hè, ook als een vat ook gebruikt waarin hij uiteindelijk toch ook zichzelf verheerlijkt. Nou, nog even een paar dingen, eigenlijk heel mooi ook met betrekking tot die verlossing die de Heere dan ook zijn volk geeft, hè. Het is enerzijds dus de Heere die zijn volk slaat. Hè, en tegelijkertijd ook de Heere die zijn volk geneest. Hè. Hij is het die de harten hè, van de Egyptenaren verharden. Hè, zodat zij zijn volk dan ook haten. Maar zo hebben we net gezien in Psalm 105. Hij stuurt ook Mozes, hè, zijn knecht aan een Aaron. Hè, om dat volk te verlossen. Hij slaat en hij geneest. Hè. En dat is eigenlijk ook heel mooi als we dat lezen in Leviticus 26 vers 13, waar de Heere dan zegt, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte hebt geleid, opdat gij hun niet meer tot slaven zoudt zijn. Dat is vers 13 van Leviticus 26. En dan staat er, ik heb de stangen van uw juk verbroken en u rechtop doen gaan. Weet u? Ik heb u recht op doen gaan. Het is niet zomaar dat volk dan is verlost. Hè? Net, laten we zeggen, met hakken over de sloot. Hè? Of moet je dat zeggen, eigenlijk met verlies van, hè? Met net het behoud van lijf en leden. Zo kan ik het beter zeggen. Soms zoek je wel eens even naar woorden. Maar de Heere heeft die stangen verbroken. Hij heeft dat volk inderdaad verlost uit die slavernij, maar hij heeft ook die stangen van dat juk verbroken en hij heeft ze weer rechtop doen gaan. En zo heeft dan ook de Heere dat volk verlost. Hij heeft En we hebben daar gisteren al even bij stilgestaan en misschien later nog even. Zelfs ook nog alles wat zij aan dienst hebben verricht in Egypte. Daar heeft de Heere hun ook nog de vergoeding voor gegeven. Hè? Dat goud en dat zilver en al die kledingstukken. Hè? Die vervolgens dan ook dat volk ook meekreeg toen zij Egypte verlieten. Ze zijn dus niet als dienstknechten, hè, geslagen mensen, hè, Egypte uitgegaan. Nee, de Heere heeft een compensatie gegeven voor alles. Hè, voor de periode dat zij niet betaald zijn geweest voor hun dienst, voor hun arbeid. De Heer heeft dat vergoed aan hen. En hij heeft vervolgens, terwijl Farao geprobeerd heeft om dat volk te verbreken. Nee, zover is het niet gekomen. Hij heeft hun stangen verbroken. Hij heeft dat juk, de stangen van een juk verbroken. En hij heeft hun rechtop doen gaan. Rechtop is dat volk, zo dus Egypte verlaten. Ik denk overigens ook wel dat daar natuurlijk een prachtige geestelijke les ook voor u en voor mij ligt opgesloten. Wij worstelen soms ook wel met het lijden. En dan moet ik denken ook aan wat Petrus schrijft. 1 Petrus 5, vers 10 en 11. Tot de God van alle genade die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. Zal u na een korte tijd van lijden, daar heb je het, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen, zegt Petrus dan. Amen, dat wil zeggen, zo gebeurt het. Zo gebeurt het met Egypte, met het volk in Egypte. En zo is het eigenlijk ook vaak met ons het geval. Hè? De God van alle genade. En die God van alle genade, die vinden we hier ook, broeders en zusters, in die moeilijke omstandigheden van het volk Israël. Hij is de God van alle genade. Het is diezelfde God die ook als de God van alle genade ook, ook in ons leven werkzaam wil zijn. De God van alle genade die u in Christus geroepen heeft. Tot zijn eeuwige heerlijkheid. Dat is het einddoel. Dat is ons einddoel. Dat is ook het einddoel wat God natuurlijk voor ogen heeft met zijn volk Israël. Hè? Tot zijn eeuwige heerlijkheid. We zijn niet geroepen tot onze heerlijkheid. Het gaat ook niet om de heerlijkheid van Israël. Want wat zijn er veel christenen die Joden met een aureooltje omgeven, weet je wel. En Israël, alles dat is prachtig en die worden bijna aanbeden. Dat is niet de weg die de Heer wil. Ik heb eens een Messiaanse Jood horen zeggen, er is eigenlijk maar één Jood die je moet aanbidden. Ja, precies, ik wou het uit die mond graag horen. En dat is de Heer Jezus. En laten we oppassen met dat overdreven Israël-cultus. Het gaat om de Heer Jezus Christus. Uit hem, door hem en tot hem. Daar gaat het voortdurend om. En zo is het dan ook, broeders en zusters, dat hij ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. Daar zijn we naar op weg. En daar is ook Israël naar op weg. Maar er staat wel, hij zal u na een korte tijd van lijden. Een korte tijd van lijden. En dat ervaren we ook in onze tijd, ook in ons leven. Een korte tijd. U zegt, het duurt wel erg lang hoor. En al zo lang ben ik al ziek, of zo lang. Ja, het is maar wat je bedoelt met lang. Het is maar de vraag in welk perspectief je het ziet. Zie je het in het perspectief van dit aardse leven, dan zeg je, daar zijn er misschien best wel heel wat jaren zo voorbij gegaan waarin ik met dit soort moeite ben geconfronteerd geweest. Maar als je het nou ziet in het perspectief van die eeuwige heerlijkheid, als je het gaat zien in het perspectief van dat wij geroepen zijn tot zijn eeuwige heerlijkheid, zijn eeuwige heerlijkheid, dat eeuwigheidsplan dat God bezig is uit te voeren. En we hebben er vanmorgen aan tafel al even bij stilgestaan, ik meen tenminste dat het vanmorgen was, dat hij ons geroepen heeft en al gekend heeft nog voor de grondlegging der wereld. En dat plan toen eigenlijk al heeft zich voorgenomen, ons al heeft gekend. Gekend, ik ben in 1952 geboren, dan zou ik zeggen, dat is het moment waarop de Heer mij pas gekend heeft. Nee, ho. Lees Psalm 139 maar, al in de moederschoot. En dan gaat het eigenlijk nog verder. Hij heeft ons al gekend nog voor,
Ja, voor de grondlegging der wereld, broeders en zusters. Ik weet niet of u een agenda hebt die zo ver teruggaat. Ik niet in ieder geval. Hij heeft ons al gekend. Hij weet alles. Hij weet wat er vandaag zich afspeelt. Hij weet wat er gisteren zich heeft afgespeeld. En hij weet ook wat er zich morgen zal afspelen. En overmorgen en tot de Heere vertoeft te komen. Hij heeft ons geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. En hij gaat door. En dan is het inderdaad in het perspectief van de eeuwigheid dat Petrus zegt, hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Mooi is dat, hè? En is het eigenlijk niet zo, het principe ook in de schrift, van lijden tot heerlijkheid. Hij is het juist ook die, ook door dat lijden, ja, eigenlijk een proces in ons leven uitwerkt, van volmaking, van bevestiging, van sterken en van grondvesten. Totdat we komen, zegt Petrus, en ik interpreteer nu maar even de woorden van Petrus, met de belijdenis, hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Niet wij, niet ik. Ik heb geen kracht. Sterker nog, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dat moet je eens in de wereld zeggen. En ze lachen je uit. Maar het is ook zo dat Paulus zegt, het is juist in die zwakte, dat daar de genade, de kracht van de Heer Jezus Christus, toen pas eigenlijk in mijn leven doordrong. En zo is het misschien ook wel in uw leven. Dat u zegt, wat heb ik een moeilijke tijd achter de rug? Of wat sta ik op dit moment in een moeilijke fase in mijn leven? Ik zou er zo graag met een grote boog omheen zijn gegaan. En er zijn ook wel gelovigen die zeggen, ik ben blij dat ik er niet met een grote boog omheen ben gegaan. Ik ben blij, achteraf gezien, voor dat lijden waar ik doorheen ben gegaan. En dat me uiteindelijk toch tot een dieper bewustzijn heeft gebracht van die God van alle genade. Die genade, en dan moet ik denken aan de woorden van Paulus die gebeden heeft, ach Heere, neem die doorn in mijn vlees toch weg, wat het is geweest. Hij spreekt over dat hij met vuisten van Satan geslagen moet zijn. En hij heeft de Heere 3 keer daarom gebeden om dat toch maar van hem weg te nemen. 3 keer, hij wist het ook precies, hè? Ik weet soms niet hoe vaak ik er wel over bepaalde dingen bid. Paulus wel. Hij had er 3 keer voor gebeden. Wat dat wil zeggen? Dat wil zeggen dat hij zich dus bewust daarom gebeden heeft. 3 keer bewust daarom gebeden heeft. En toen ook zich heeft afgevraagd, wat zal nou de Heere met dat gebed gaan doen? Hij was verwachtingsvol, net als David. Hè? Hij legde 's morgens voor de Heere uit neer en hij ziet uit. En dat is eigenlijk ook wat wij moeten leren met het gebed. Het voor de Heere neerleggen. En dan vervolgens ook uitzien. Niet als een sleur, niet als, nou ja, ach, dat komt nou zo makkelijk over ons lippen. Nee, bewust de dingen voor de Heere neer te leggen. En dan wat hoort? Dan vervolgens Paulus, de Heere zeggen. Paulus, mijn genade is u genoeg. En met die genade mogen we het doen, broeders en zusters. En die genade die ook op een bijzondere wijze, ook in de verdrukking die het volk heeft ervaren, op allerlei wijze, ook die God van alle genade heeft mogen leren kennen. Die God die erbij was. Exodus, Shemot, weet u het nog van gisteren? De namen. De Heere kende dat volk, niet als collectief. Hij kende dat volk bij name. En hij had dat volk lief. En hij is ook met dat volk uiteindelijk tot zijn goddelijk en heerlijk doel gekomen, zoals hij dat ook in uw en in mijn leven zal doen.